onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 68, daarvan het 13e vers: looft God in zijn gemeente alom. Psalm 68, vers 13. De belijdenis van het geloof zingen we 10e vers van Psalm 143. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Psalm 143, vers 10. Hoe het ons belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, we lezen deze avond uit Gods woord, uit het Nieuwe Testament, uit de Handelingen, daarvan hoofdstuk 2, vers 37 tot en met 47. Handelingen 2, vers 37 tot het einde. Daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord in Handelingen 2, te beginnen bij vers 37. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hen: bekeert u, en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovele als er de Heere onze God toe roepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende: word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En ze waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap, en in de breking des broods en in de gebeden. En een vrees kwam over alle ziel. En vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelfde aan alle naar dat elk van noden had. En dagelijks, eendrachtig in de tempel volhardende en van huis tot huis brood brekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten. En prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Tot zover de schriftlezing. Laat ons bidden om verlichting door de Heilige Geest, om de opening van het woord en van onze harten. O Heere, hoe groot zijt Gij, zeer te prijzen. U, die in de hoge hemel woont, ziet neer op deze aarde. U ziet ons mensen. En u ziet ons. Ook in ieder persoonlijk. En Heer, u ziet ons niet alleen. U leidt en regeert ook ons leven. Of het weten of niet. En Heer, dan bidden we u. Mogen we deze avond de werking van uw geest bemerken. Want daar bidden we u om dat, zoals we net uw woord lazen, dat we mogen bevinden en dat het uw woord is, levend en krachtig. Heere, tegelijk moeten we u beleiden dat we de dingen wel weten met ons verstand, maar dat we het niet zelf kunnen maken. En dan bidden we u, opent u onze harten, opdat uw woord ook kracht mag doen. En dat het zoals het werkelijk is, een kracht van u is tot zaligheid, een ieder die gelooft. En Heere, dan weet u wat er vanavond nodig is. En wilt u dan maar zelf dat woord thuis brengen? Onze harten openen? Opdat uw woord zal doordringen. Ja, ingang vinden. En dan doet het hetgeen u behaagt. En dan bidden we u. Mag het tot bekering zijn. Voor het eerst, maar ook opnieuw. In de aanvang, in de verdere voortgang. Ook uw kinderen, Heere, wat hebben ze het nodig om weer daarbij bepaald te worden. Wat nu ook kenmerkend was daar voor die eerste christengemeente in Jeruzalem. Omdat ook diezelfde dingen bij ons teruggevonden worden. Want Heere, dan hebben we toch steeds ons hart naast uw woord te leggen. Maar niet alleen ons hart, ook onze daden. Het gemeenteleven. En Heere, het staat nooit los van elkaar. Doe het ons ook maar beseffen. Dat we ook u mogen zoeken. Persoonlijk. Maar ook voor en met elkaar. Want Heere, wat zou het vreselijk zijn als er buiten blijven. O, roept u. En mag de roep van u ook ingang vinden in een ieders hart. Ook vanavond. Want dan hebben we vanmorgen gezien, gehoord. Hoe dat u uw woord kwam te bevestigen met dat teken en zegel van het genadeverbond door de heilige doop. En vanavond hoorden we ook daarvan. U komt de belofte toe. Niet alleen die volwassenen, maar ook de kinderen. Ja, zelfs alle die daar verre zijn, ook diegenen die u ertoe roept. En hier, dan zijn er ook hier, op het eiland, nog die dat woord van u moeten horen. die misschien er wel bij opgegroeid zijn, maar ermee gebroken hebben. O Heere, mogen ze weer terugkomen. Maakt u ze maar heilig onrustig. En dat ze naar u gaan vragen. En Heere, wat ligt er ook een schuld ook van de kerken. En wat is er ook veel wat niet is naar de reinheid van het heiligdom. Wat is er veel waar we niet jaloersmakend in zijn. O Heere. Bekeer ons ook in de praktijk van het leven. Dat we gaan vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan wilt u ook de weg wijzen, want u hebt uw woord immers gegeven, om ook het antwoord op de gebeden daarin te ontvangen. Heere, zorgt u, maakt u het wel vanavond. En zorgt u ook voor uw dienstknecht, die u aan deze gemeente weer verbonden hebt. Heere, u hebt het ook hier goed gemaakt. Geef dat ook het in de jaren die begonnen zijn. En waar dominee van de weg hier mag arbeiden. Dat het ook een tot zegen mag zijn. Omdat er mogen worden toegebracht. Maar dat ook uw kinderen mogen wortelen. Gegrond in uw woord. Onderwijs mogen ontvangen. Maar ook dat geestelijke onderwijs. Heere, zegent u de dominee met zijn gezin, zijn vrouw. Heere, stel ze tot een zegen. Maakt u het hier vanavond ook goed. We dragen u ook het evangelisatiewerk op, het zendingswerk, ook als er gecollecteerd mag worden voor het zendingswerk in Malawi. Wees u met dominee Omen, dominee Klopstra, die daar hun arbeid hebben met andere werkers. Stel ze tot een zegen. Wees u ook met de gemeente, met de opgeleide evangelisten. Wilt u ook daar nog voorspoedig rijden op het woord der waarheid. En hier, dan weet u ook van zorgen en van noden. Ver weg, dichtbij. Heere, mogen ze u voorleggen. Ook niet persoonlijk. Maar ook als gemeente. Waar we van de noden van elkaar op de hoogte zijn. Dan mogen we het ook voor u neerleggen. Heere, gedenkt u. En ieder van ons. Breidt uw koninkrijk uit. Ook vanavond. Als hier en op zoveel andere plaatsen. Dat heerlijke evangelie verkondigd mag worden. We bidden u om uw geest. Werk nog. Misschien is er wel een waarschuwend woord nodig. Misschien een bemoedigend woord. O Heere, mag een ieder het zijn of haar bestemde deel dan maar ontvangen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte voor de zending in Malawi. De tweede collecte is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. In het kistje in de voorkerk kunt u uw gave geven voor zending en evangelisatie. De Heere zegenen u en uw gave. We zingen nu ter voorbereiding ook op de prediking Psalm 33 vers 6 en 9. Psalm 33 vers 6, maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Het 9e, het briesend paard moet eindelijk sneven. Psalm 33 vers 6 en 9. Thank you. Gemeente. Wat een wonder. Daar op die Pinksterdag in Jeruzalem. Dat op de prediking van de apostelen. In het bijzonder ook na die preek van Petrus. Er 3000 mensen tot bekering kwamen. Nee, dat was geen mensenwerk. Dat was nu waarlijk Gods werk. Want als het werk is van een mens, ja, dan is het ook weer zo over. Dan is het even iets dat de aandacht trekt en dan verglijdt het weer. Maar dit was Gods werk. Want het was niet klaar. Het had de voortgang. Ook daar in die gemeente in Jeruzalem. Als het het werk is van Gods geest, ga je het zien in de vruchten. In die gemeente, in Jeruzalem, daar kwamen ze iedere dag samen. En willen eens nagaan wat Gods geest uitwerkte daar in de gemeente. De tekst voor de prediking is dan Handelingen 2, vers 42. Handelingen 2, vers 42. En zij waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. Tot zover de tekstwoorden. Het geheim van de gemeente in Jeruzalem. 4 punten. Dat kan bijna niet anders in deze tekst. In de eerste plaats, volharden in de leer. Als tweede, volharden in de gemeenschap. Als derde, volharden in de breking des broods. En als vierde, volharden in de gebeden. Dus u ziet de tekst zo terugkomen in de punten. En dan is het ook makkelijk te volgen. Dus het geheim van de gemeente in Jeruzalem. Volharden in de leer, volharden in de gemeenschap, volharden in de breking des broods. En als vierde, volharden in de gebeden. In de eerste plaats dus, volharden in de leer. Wat heeft de preek van Petrus een indruk achtergelaten daar in Jeruzalem? Dat woord van God, dat daar mocht klinken op die Pinksterdag, dat was niet van, dat is nou een mooie preek. Ook niet, dat is vanmorgen is fijn geweest. Dat is misschien wel de lastigste opmerking die je als dominee kan krijgen. Dominee, het was fijn vanmorgen. Fijn? Misschien had het helemaal niet fijn moeten zijn. Wat hoorde u van Christus? De preek van Petrus was het woord van God. En na die preek konden de mensen niet overgaan tot de orde van de dag. Maar dan lezen we dat ze daar verslagen werden in het hart, in het diepst van hun wezen. Daar in die preek, daar werd er als het ware de spiegel voor gehouden. En ze zagen het. Die Jezus waarover Petrus preekte, die hebben wij gekruisigd. En ze voelen hoe verschrikkelijk dat dat is. Zij hebben Gods Zoon gekruisigd. Nee, ze kunnen de schuld niet meer afschuiven op de overpriesters die hen opgehitst hadden, of op de Romeinse soldaten die het uiteindelijke vonnis uitgevoerd hadden, of wijzen naar Pilatus. Nee, ze voelen het, wij zijn het geweest. Misschien wel meegeroepen, kruist hem, maar nog dieper door onze zonde hebben wij hem gekruist. Ze hebben Gods Zoon gedood. Wat moet de Heere dan vertorend op hen zijn? Hij zal hen toch wel moeten wegdoen van zijn heilig ogen. is er nog ontkoming aan de welverdiende straf. Met verslagen harten vragen ze daar aan de discipelen, die inmiddels de apostelen zijn uitgezonden om het evangelie te verkondigen. Ze vragen het aan die mannenbroeders, niet alleen aan Petrus, ook aan de andere apostelen. Wat zullen wij doen? En dan mogen de apostelen het middel aanwijzen. Bekeert u en ontvang vergeving der zonde. Ja, met veel meer andere woorden wordt de weg der ontkoming aangewezen. Wordt behouden. Wordt gezaligd. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Ja, daar mogen de discipelen op wijzen. Op die Christus, die zij gekruisigd hebben, jawel. Maar die ook Gods Zoon is. En de Verlosser, de Redder, de Zaligmaker, bekeert u. En 3000 mensen kunnen niet meer anders, willen niet meer anders. Ze worden geveld door het zwaard van Gods geest. In het vers voor onze tekst staat, die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan, omtrent 3000 zielen. En dan blijkt de kracht van Gods werk. Want dan is de volgende dag niet over. Het is niet een eendagsvlieg. Niet zo van, ja, even onder de indruk en je gaat wel wat ontdaan naar huis. Maar je drinkt koffie en het wordt al wat minder. En maandag zakt dat gevoel al wat af. En in de loop van de week weet je ineens meer waar de preek zondag over ging. En het is er over. Nee, dat was daar in die gemeente van Jeruzalem anders. Het is Gods werk. Daar op Pinksteren werkt de Heilige Geest. En daarom gaan ze de volgende dag opnieuw naar de apostelen. Ze willen meer horen van dat evangelie van Christus. En zo komen we bij het geheim van de gemeente in Jeruzalem. Het geheim, als we naar de oorsprong, naar de bron gaan, dan is dat Gods werk. Het is het werk van Gods geest. De Heilige Geest is ook de geest van de volharding. De Heer Jezus had het beloofd. Die zal bij u blijven in eeuwigheid. En dat wordt gemerkt. Zij waren volhardende. Het wordt gezien. Je merkt het aan die gemeente daar in Jeruzalem. Onze tekst zou je kunnen samenvatten in, ze waren volhardend in het gebruik van de genademiddelen. Want de Heilige Geest maakt gebruik van de middelen. Kijk, hoe dat de Heere een mens bekeert, daar is de Heere vrij in. Soms doet de Heere dat door iemand op het alleronverwachts in het hart te grijpen. En vaak doet de Heer het op een geleidelijke weg. Heel plotseling, dat kan. Ik moet denken aan een stukje uit de kerkgeschiedenis. Over Geert Grote, die daar in de 14e eeuw naar Brugge ging. U weet wel, daar in België. Hoe dat hij daar, de zuidelijke Nederlanden toen, kwam. Hij was er niet op zijn plek, want hij was daar naartoe gegaan om een toneelstuk te bekijken. Nou, daar hoorde hij heel niet te komen, hij was er wel. En terwijl hij daar dus feest vierde, was er zomaar een vreemdeling die hem aansprak. Ik ken die man niet. Hij zei maar één zinnetje tegen hem. Gij moet een ander mens worden. En hij werd stilgezet
Want dat sloeg naar binnen en hij voelde het, dat is waar. Ik moet een ander mens worden, ik moet een nieuw mens worden, ik moet een nieuw hart krijgen, ik moet bekeerd worden, ik moet God ontmoeten. En hij mocht de Heere gaan zoeken. De Heere gebruikte zomaar zo'n eenvoudig zinnetje. Moet u eens nagaan. In iemand die u komende week weer treft. Hoe dat de Heere een enkel woord kan zegenen. Zult het niet vergeten. In hoe we doen, in hoe we spreken van al die mensen. Onze naasten. Dus al velen hier op Voorne Putten. Gaan onbekeerd hun weg. En ze hebben een ziel voor de eeuwigheid. Of als u wilt, een Bijbels voorbeeld. Denk aan Saulus van Tarsus, hoe dat hij krachtdadig door de Heere daar stilgezet werd, onderweg naar Damascus. Omdat hij daar in die straat kwam, genaamd terecht. Omdat hij daar ging bidden. Voor het eerst echt bidden. Meestal doet de Heere het op een andere wijze. Dat iemand onder de middelen komt, onder de prediking, het woord bezig is. En dat de Heere dat zegent. En dan wil de Heere de genade werken. Maar ook de genade, het genadewerk versterken. En daarvoor gebruikt de Heere die middelen. In de eerste plaats van de prediking. Ook de sacramenten. Zoals vanmorgen hier. Toen een kind of kinderen, dat weet ik niet, gedoopt werd of gedoopt werden. Dan ziet u het evangelie voorgesteld. Dat water dat wijst op dat bloed van Christus dat reinigt van de zonde. En mij terugdenken, eigen doop. Heren, nu bent u de eerste geweest. Werkt u door. Om daarop te pleiten. Op die God die de eerste in jouw leven was. Als jij gedoopt bent. Of die God die misschien u er later wel bijgebracht hebt. Als u nog niet gedoopt bent. Dus de Heere wil de middelen gebruiken. Prediking, sacramenten, gebed. Dan gaan ze straks nog wel even af. Die middelen zijn voor ons belangrijk. De Heere kan het zonder. Maar de Heere wil die middelen dikwijls gebruiken. De Heere bindt ons ook aan die middelen. En eigenlijk is dat ook heel gewoon. Voor de jongeren. Er is niemand die zegt van eten, daar kunnen we mee stoppen. Want als we eten, dan bidden we voor het eten of dat de Heer het eten wil zegenen voor ons lichaam. En van de zegen van de Heere is alles afhankelijk. Nou, als we dat nou weten, dan kan de Heere ons ook wel kracht geven zonder eten. Ja, dat kan de Heere. Maar dat wil niet zeggen van, nou ga je maar eens stoppen met eten en dan ga je het er eens op uitproberen. Nee toch? De Heere wil je sterk maken en de gezondheid in stand houden, ook door het gebruik van het voedsel. Dat vinden wij heel normaal. Ja, de Heere gebruikt de middelen. En zo is het geestelijk ook. Vergeving, de zonde, dat leven met de Heere, dat gaat niet automatisch. Daarvoor hebt u de middelen te gebruiken. Aan de andere kant is het niet zo als u zegt, nou ga ik de Bijbel lezen, nou ik als het ware God in mijn macht en dan kan ik het zo manoeuvreren zoals ik het graag hebben wil. Nee, dat niet. Daar is de Heere wel vrij in. Niet wij beschikken over God, maar de Heer heeft ons wel de middelen gegeven om te gebruiken. En als u de middelen gebruikt, u komt onder de prediking, u leest in de Bijbel, dan mag u ook bidden. En verwachten, ja verwachten dat de Heer zijn zegen ook geeft. Juist in die diepe afhankelijkheid van dat de Heer het moet geven. En als u ziet wie u zelf bent. En als u zelf ook meer en meer leert kennen. En dan komt u erachter hoe diep u het verzondigd hebt. En dan wordt het een des te groter wonder dat de Heere de zegen nog wil geven, ook op het gebruik van die middelen. En wat bent u dan afhankelijk, ook als u de middelen gebruikt van de Heere. In de eerste gemeente daar in Jeruzalem maakten ze ook gebruik van de middelen. Ze waren volhardende. Volharden, dat betekent vanuit het Grieks zoiets als blijven bij. Erbij blijven. En dan staat het in een werkwoordsvorm. Die laat ook nog zien van dat is een aldoor erbij blijven. Een voortdurend iets. Volharden. Dan is het geen bevlieging. Maar dan mag je er steeds opnieuw mee bezig zijn. Elke dag weer. En niet alleen omdat het moet. Ja, het moet wel. Maar vooral omdat het ook de innerlijke behoefte is. Kijk, en dat is groot. Want dan versterkt het elkaar. Dan wil je de middelen graag gebruiken om de Heere beter te leren kennen. En de Heere wil de middelen zegenen. Volharden. Standvastig blijven. Vanuit dat diepe verlangen. En vanuit die innerlijke overtuiging. Dat de Heer niet kunt missen. Staat hier aan het begin van het geestelijk leven. Want die 3000 die zijn nog maar kort geleden bekeerd. Aan de andere kant, er zijn ook de apostelen. 12, Matthias is er als de 12e apostel bijgekomen. En er zijn ook die 120 daar in die opperzaal. En zij hebben het ook nodig. Ze kunnen ook niet zonder dat werk van Gods geest. En ze hebben ook de middelen daarvoor te gebruiken. Dus dat werk van Gods geest kenmerkt zich ook in de volharding. Dat is ook al heel gewoon. Want als een leerling op school niet volhardt. Als jij je huiswerk vaker niet dan wel maakt. Ja, dan is het ook wel te begrijpen dat je op een gegeven ogenblik vastloopt in je studie. Volharden, bezig zijn, ijverig. En dat is niet alleen als het gaat over het halen van een diploma, maar dat is in het geestelijk ook zo. Denk maar aan de voorbeelden in de Bijbel, waar het over mensen gaat, waar het begin wel goed leek, maar waar de volharding ontbrak. En waardoor eigenlijk ook bleek dat het begin ook al niet goed was. Denk maar aan Saul. Koning Saul die zo goed begonnen was. Maar hij volhardde niet. Hij had de Heer eigenlijk niet nodig. Of denk aan Judas. 3 jaar dicht bij de Heer Jezus geweest. Uitgegaan. Gepreekt. Wonderen gedaan. Gezien. Dat er zoveel genezen werden. Doden opgewekt. Omdat de duivel uitgeworpen werd. En toch in de strikken van de duivel terechtgekomen. En niet tot God gevlucht, maar doorgegaan. Op een weg bij de Here vandaan. Niet volhard. Of om nog één voorbeeld te gebruiken, Demas. Waarvan staat dat hij de tegenwoordige wereld lief kreeg. Eerst misschien wel onder de indruk geweest. Maar dat van de wereld bleek toch mooier. En uiteindelijk afgehaakt. Beeld van velen. Die vroeger in de kerk kwamen. En nu niet meer. Volharden. De Heer Jezus zegt zelf. Wie volharden zal tot het einde. Zal zalig worden. En dan weet ik ook wel dat daar in het Grieks een ander woord voor volharden staat. Maar het staat er wel in dezelfde strekking. Wie volharden zal tot het einde zal zalig worden. Volharden. Daarover gaat in de tekst. past de tekst eigenlijk bij u? En bij jou? Want als het gaat over volharden, dan moet er wel een begin zijn. Mag daar een begin zijn van dat geestelijk leven? Ik zeg een begin. Eigenlijk kan ik beter zeggen een beginsel. Want waar de Heere werkt, daar geeft de Heere alles. Maar het moet als het ware nog ontvouwd worden. Net zoals een bloemknop. Daar zit alles al in. Bloemblaadjes, stamper, meeldraden. Maar het moet nog verder open gaan. En dan komt de pracht openbaar. Nou, zo is het in het geestelijke toch ook als de Heere u bekeert. Dan geeft hij alles. Maar het mag verder nog ontvouwd worden. Het mag nog openbloeien. Is daar dat begin van dat geestelijk leven? Of ben jij het die de bekering altijd nog maar voor je uitgeschoven hebt? Zo van, dat zien we nog wel een keer. Ik zal er nog wel eens een keer over nadenken. Dan zei die kattengezant ook. Die zei, ik zal er nog eens een keer over nadenken, dominee. Tot volgende week. Maar ja, als je er altijd zo over denkt, dan schuif je het altijd maar voor je uit. En wanneer komt het dan? Wie volharden zal. Dus waar dat begin is gekomen. Ja, maar dominee, kan je zelf toch niet bekeren? Ja, dat weet ik ook. Maar de Heere roept wel op om de middelen te gebruiken. En het is wel je eigen schuld als je de Heere buiten je leven houdt. Daar kun je echt de Heere de schuld niet van geven. Dat doe je zelf. Denk daar maar eens over na. En luister dan maar verder naar de preek. Niet volharden in de zonde, maar de Heere zoeken. En daarin volharden. En dan mag je ook horen wat dat voor gevolgen heeft. Daar in die gemeente in Jeruzalem. En wat wij daarvan kunnen leren. En zij waren volhardende. Het eerste wat er dan staat, ze waren volhardende in de leer van de apostelen. De apostelen. Ze gaven onderwijs. Het gaat over de leer van de apostelen. Dat was ook de opdracht van de Heer Jezus. Die had dat daar duidelijk gezegd. Vlak voor de hemelvaart had de Heer Jezus tot de apostelen gezegd. Ga dan heen. Wordt uitgezonden. Onderwijst al de volken. Dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Lerende hen onderhouden. Alles wat ik u geboden heb. Dus onderwijst, lerende, dat is nodig. Er moest dus onderwijs gegeven worden, geestelijk onderwijs. Dat gebeurde op de Pinksterdag. Dat onderwijs in Jeruzalem, de leer der apostelen. Nou, wat is dat dan? Nou, dan moet u Handelingen 2 nog een keer lezen. Dan komt u er precies achter wat dat nu inhield, die leer der apostelen. Lees maar die preek van Petrus. Wat doet Petrus? Als hij daar gaat preken, komt hij dan met eigen inzichten en met eigen ideeën, met eigen ervaringen, misschien met eigen bevindingen? Nee. Nee, helemaal niet. Hij laat eenvoudig het woord spreken. Als je die preek van Petrus leest, dat is een en al schrift. Dat is de profetie van Joël. Dat zijn heel veel verschillende psalmen. Petrus laat de schrift spreken. Dat is de leer der apostelen. Dan wordt het woord ontvouwd en dan gaat de Heilige Geest dat woord gebruiken. Dat zegent de Heere. En dat is belangrijk. Want een preek is geen verslag van eigen bevinding. Nou, dat hadden de discipelen best kunnen doen, want wat hadden ze veel meegemaakt. Maar het is de prediking van het woord. Ze zijn zelf de schriften gaan verstaan en ze mogen de schriften gaan verklaren. Dan mogen ze doorgeven in de prediking. En dat woord mag de mensen aan het hart gelegd worden. Heel direct. Door ze schuldig te stellen. Want die prediking van Petrus, dat was geen zoetsappig verhaal. Die preek van Petrus, dat was op de man af. Waar hij de preek mee eindigde. Die Jezus, die gij gekruist hebt. Daar werd de schuldbrief thuis bezorgd. En wat maakte dat een indruk. Want daar werden ze gedaagd voor Gods rechterstoel. Die Jezus, die gij gekruist hebt. En zo gaat die leer van de apostelen door. Dat moet gepreekt worden. In de wetenschap. Dat de Heilige Geest het moet toepassen. Maar de Heilige Geest is uitgestort. Het werd merkbaar daar op de Pinksterdag. Vooral wel in de prediking. Een preek. Die helemaal ging over Christus. Gekomen. Gekruisigd. Opgestaan. Dat was geen preek waar je rustig naar kon luisteren en later eens over kon denken of dat je er wat mee zou doen. Dat was een preek waar het op het hart gericht werd. U moet bekeerd worden. U kunt niet zonder God doorgaan. Mannen, broeders, wat moeten we doen? Dat was een preek waarin de zonde werd aangewezen. Dat is de leer van de apostelen. Maar het is ook die preek waar de oproep tot bekering klinkt. Waar Christus wordt uitgestald. En wat is erg. Als het ongeloof tegen Jezus buiten het leven houdt. In de leer van de apostelen volharden. Wie volharden daarin? Nou, zij die tot geloof zijn gekomen. Dat is een belangrijke les. Niet van, nu zijn we bekeerd. Nou is het goed. Nee, ze hebben onderwijs, nader onderwijs, verder onderwijs nodig. Dat is ook niet zo van, nu hebben we geen preek meer nodig over zonde en bekering. Juist wel. Dat hadden die mensen toen nodig, dat hebben we vandaag ook nodig. Niet alleen mensen buiten de kerk moeten bekeerd worden, maar ook mensen in de kerk die altijd wel dat woord horen, maar de Heer Jezus nog buiten hun leven gehouden hebben. Die hebben het toch nodig om bekeerd te worden. Of kunt u met een beetje uiterlijke godsdienst u zelf nog op de been houden? Ook u die de Heere vreest moet horen van zonde en genade. Over een heilige God die de zonde niet duldt. Maar ook over behoud in Christus Jezus. Om ook iedere dag opnieuw te komen aan die troon der genade. Om vergeving van zonde. Ja, in alle eerlijkheid is daar op die Pinksterdag dat woord gepreekt. Met liefde. Met bewogenheid. Dat heeft Petrus gedaan. Die boodschap van dat woord is uitgegaan. Die boodschap doet pijn. De Jezus die gij gekruist hebt. En wat gebeurt er dan? Ja, dan is het een van tweeën. Dan komt daar of dat verzet. Ze zijn vol zoete wijn. Of er komt die overgave. Wat moeten we doen? De Heilige Geest gebruikt dat woord om harten te openen. En de Heilige Geest gebruikt ook het woord in de prediking vandaag. Misschien om u schuldig te stellen. Met die bedoeling dat u opnieuw tot die zaligmaker zal komen. Om tot hem te vluchten. In de leer van de apostelen wordt Christus de gemeente voorgesteld als profeet, als priester, als koning. En ja, dan wilt u eigenlijk steeds meer daarvan horen. Om die schatten en die rijkdommen uitgestald te krijgen. Om het ook meer en meer in hem te mogen zien. Trouwens niet alleen in die tweede persoon. Ook van de Vader die de Zoon gegeven heeft. In de Heilige Geest die het werk van God toepast. Volharden in de leer. Dat betekent luisteren naar het woord. En dan merk ik daar in die gemeente van Jeruzalem een opmerkelijke trouw. Ze zijn er. Ze horen het woord gaarne. Dat is die eenvoudige bediening van het woord. Mag dat hier ook zo zijn? Dat u zegt van ja, als ik onder het woord kan komen, dan zorg ik dat andere dingen in de agenda het niet dwarsbomen. Dat gaat voor. En daar stem ik mijn agenda op af. Opdat u dieper in Christus mag wortelen. En al meer de zaligheid buiten uzelf in Christus mag zoeken. De Heer Jezus, gegeven tot rechtvaardigmaking, heiligmaking en een volkomen verlossing. Kijk, dat is nou die Bijbelse bevinding. Dan geeft hij zekerheid in de God van het woord. En daarom wat er vroeger, en misschien vandaag nog wel eens gezegd wordt. Van het gaat niet om de leer, maar om de Heer. Dat is een valse tegenstelling. Want dan zegt de dichter, maak in uw woord mijn gang en treden vast. De leer van de apostelen, dat is de leer van de schrift, dat is de prediking van Jezus Christus en die gekruisigd en opgestaan. En vandaar dat in Handelingen 5 ik lees dat de apostelen voor de Joodse raad komen en dan zeggen ze, en zie, gij hebt met deze uw leer Jeruzalem vervuld en gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Nou, dat was inderdaad de bedoeling van de prediking van de apostelen. Maar niet zoals het hier gedacht werd, om ze onder het oordeel te brengen. Maar juist opdat dat bloed zal zijn tot verzoening, tot vergeving. Die leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Al bij die leer, zei iemand, wil ik leven en sterven. Niets meer en niets minder. O gemeente, zijn we ook zo begeerig naar Gods woord. Waar geestelijk leven is, dan bent u verlangend naar dat woord van God. Want daar is voedsel nodig. Net zoals in het aardse, heb je iedere dag opnieuw eten nodig. En zo heeft Gods kind steeds opnieuw dat woord van God nodig. Die honger naar dat woord. En dat komt er, als er liefde tot God is. Dan kom je onder de prediking, dan lees je dat woord. En dan komt er ook een vermaak in Gods getuigenis. Waar de dichter van Psalm 119 van zingt. Ze komen als de apostelen preken, ze volharden in de leer. Kijk, dat is niet moeilijk als de liefde sterk is. Dat gaat bijna vanzelf. Maar als het nu zo is, dan weten Gods kinderen ook van hoor. Van dat het alles weer wat inzinkt en dat het wat minder wordt en dat het niet meer vanzelf gaat. Ja, dan moet je je ertoe zetten. Maar dan mag je soms wel merken dat als je met de schriften bezig bent, dat goed is. Weet u wat ook daarin werkt? Als je dat samen doet. Als je ook met anderen met dat woord van God bezig bent. Misschien wel op een bijbelkring of op een jongerenkring. Of wat er hier in de gemeente dan ook gedaan wordt. Want dan is het met die kooltjes die daar samenkomen. En dan laait dat vuur weer op. En dat sluit precies aan bij het volgende punt. Volharden in de leer. En dan tweede punt. Volharden in de gemeenschap. Trouwens, de volgende punten worden korter. Want dat eerste punt heb ik het meeste aandacht gegeven. Omdat ik ook denk dat dat het meeste aandacht behoeft. Het staat niet voor niets voorop. Volharden in de gemeenschap. Sommige uitleggers voegen gemeenschap en breking des broods samen. Ik wil het onderscheiden. Het is wel duidelijk dat er een nieuw stuk in de tekst komt. De leer van de apostelen staat voorop. Dat is dat directe gebod van Christus. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, lerende hen. Maar die andere dingen vloeien daar ook uit voort. Een volhardende in de gemeenschap. Dat is ook een vrucht van de Heilige Geest. Ja, want van nature geneigt God en de naaste te haten. Ja, dat zien we om ons heen. Dat is echt niet alleen bij een Poetin als die de ruimte krijgt. Maar dat zie je ook bij mensen vandaag de dag. En soms tot je schrik vind je die wortel ook in je eigen hart. Wat kan er snel wat gebeuren als iemand een zekere macht krijgt? Wat is dan genade nodig? Om daar geen misbruik van te maken. Om achter de Here aan te komen. Ja, dan lezen we soms van wat mensen doen als ze veel macht krijgen. Dat ze aan niemand verantwoording af denken te hoeven te leggen. Ja, dan gebeuren er soms onvoorstelbare dingen. Maar als je erachter komt dat die wortel ook in jezelf gewonden wordt. Dat je soms zo makkelijk jezelf rechtvaardigt ten koste van een ander. Waar de Here werkt, wordt het gelukkig toch anders. Daar wordt ook dat omgebogen. De liefde tot Christus, de liefde tot het woord. En dan komt er ook die gemeenschap, liefde tot elkaar. Gemeenschap met God. Eerst dat verticale. Ook gemeenschap met elkaar, dat horizontale. Dat woord gemeenschap kom je verschillende keren tegen in de Bijbel. Ik noem 1 Korinthe 1. God is getrouw door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Dat is dus die gemeenschap van Christus. Of denk aan de nieuwtestamentische zegenbeden die uit 2 Korinthe 13, de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heilige Geestes zijn met u allen. Dat is die afsluitende groet die de apostel wel vaker gebruikt. Dus vanuit de liefde tot God ontstaat ook de liefde tot elkaar. Die liefde tot elkaar, dat is in die gemeenschap. Denk aan de Galatenbrief, daar zegt de apostel Paulus, Jacobus en Cephas, dat is Petrus, en Johannes, gaven mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap. Dat is het begin van de zending. Waar Paulus en Barnabas tot de heidenen gaan, en waar die anderen tot de joden gaan om daar te preken, daar hebben ze gemeenschap met elkaar. Dat komt voort uit die gezamenlijke liefde tot God, en ook die liefde tot elkaar. Dat moet je niet losmaken. Het geheim van de volharding in de gemeenschap. Op Pinksteren worden de christenen door geloof met Christus verbonden. En dan gaat een christen op Christus lijken. En dan ga je zien dat die kloof tussen God en de ziel door genade overbrugd is. Daar wordt die mens toch ook ontdekt aan zijn vrome vijandschap. En dan kun je niet meer boven die ander stellen. Dan kun je als kerkenraadslid naast ieder gemeentelid gaan zitten. En dan staat er niet meer boven. Dan zeg je, jong, ik begrijp jou zo goed. Ik weet dat wel. Daar heb ik ook last van. Dat moet ik ook tegenvechten. Ja, die diepe inleving. En niet beter ben. Maar geeft dat ook een gemeenschap, een herkenning met elkaar? Maar dan mag je ook wijzen op die gemeenschap met God. Ja, dan mag er nog een diepere gemeenschap ook met anderen zijn die de Here vrezen. En dan ga ik nog een stapje verder. Die gemeenschap. Hoe kan dat? Hoe kan daar waar mensen van nature dus tegen elkaar opstaan, in die harmonie, die gemeenschap ontstaan? O geliefde, dan moet u naar Golgotha. Daar ziet u dat geheimenis. Dat de Zoon de gemeenschap van de Vader moet missen. Waar ons avondmaalsformulier van zegt, Hij... van God verlaten opdat wij tot God genomen en nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Uit de gemeenschap met God wordt ook die onderlinge gemeenschap geboren en onderhouden met allen die een even dierbaar geloof verkregen hebben. De gemeente, kijkt u dan eens in de spiegel. Hoe is dat hier? Hoe praat u over elkaar? Is dat op een goede manier? Opbouwend? Of is het misschien veroordelend en zo hard? Mogen we elkaar omringen met liefde? Elkaar opzoeken, samen bidden? En dan zijn er verschillen. Ook in het genadeleven, dan zijn er zuigelingen, dan zijn er kinderen, dan zijn er jongelingen, dan zijn er mannen en vaders in de genade, eikenbomen der gerechtigheid, moeders in Israël. Er zijn verschillende standen, dat is waar. Maar juist zo'n vader in de genade weet wat het is om die laagste plaats in te nemen, of niet? En dan is daar die gemeenschap. Maar kun je daar een hoop van elkaar leren? Waar Christus verschijnt, daar moet twist en wrok verdwijnen. Dan zal alles door de vrede bloeien. Psalm 72, is het beleving of zijn het alleen woorden? En dan persoonlijk en in de christelijke gemeente. We gaan naar het derde punt. Een volharden in de breking des broods. De gemeenschap en de breking des broods zijn nauw verbonden. In de gemeenschap ging het eerst over de liefde tot de Here en voor elkaar. Dan wordt dat zichtbaar in dat onderling samenkomen, de zorg voor elkaar. Aan het eind van het hoofdstuk lees je bijvoorbeeld hoe dat er voor de armen gezorgd wordt. Dat de rijken voor de armen ook mogen zorgen. En dat het gebeurt. Sommige uitleggers verbinden onze tekst dan ook met wat er verderop staat over die liefdemaaltijden van een gezamenlijk eten. En toch denk ik dat dat niet klopt. Dan hou ik me aan de lijn van Calvijn, die denkt aan het heiligavondmaal. Want er is verschil met vers 46. Daar gaat het over van huis tot huis brood breken. Dat zijn die gezamenlijke maaltijden. Maar hier staat volharden in de breking des broods. Nou, dat is een opwekking. En een opwekking om te eten, dat is niet zo logisch. Dat doe je natuurlijk. Het gaat een opwekking die volgt op volharden in de gebeden. Dan moet het wel gaan over een geestelijke handeling. Ik denk dat die eerste gemeente daar ook heel dicht bij de Heer Jezus wilde blijven. En bij zijn opdracht. En hij had het toch gezegd op die donderdagavond, bij de instelling van het heiligavondmaal, doe dat tot mijn gedachtenis. Daarom ook volharden in de breking des broods. In de viering van het heiligavondmaal. Dat heeft de Heer Jezus gezegd. Daarom is het belangrijk. Dus dat middel moet ook gebruikt worden. Ja, daarin moet volhard worden. Volharden in de breking des broods. Want Gods kind verlangt toch naar die zegeningen van de Here. Persoonlijk en in de gemeente. Daarvoor heeft de Heer Jezus de avondmaal niet voor niets ingesteld. Want de gelovige is niet volmaakt, die is juist zo zwak en onvolkomen. En dan heeft de Heer Jezus tot versterking van dat zwakke geloof ook het heilige avondmaal gegeven. Een geestelijke maaltijd. Om versterkt te worden. Gemeente, hoe staat u daarin? Is daar ook een uitzien en een verlangen? Of is het soms weer schrikken van, oh, zijn er nu alweer 3 maanden voorbij? Volharden in de breking des broods. En u weet het nog, hè? Volharden, dat was trouw zijn. Naar Gods huis gaan. Ook op de avondmaal zondagen. Volharden. Ja, wat betekent dat dan? Dominee, bedoelt u nou dat iedereen zomaar aan moet gaan? Nee, zeker niet. Maar waar er werkelijk die betrekking op Christus is. waar de Heilige Geest in het hart is uitgestort. Dan moet u ook gehoorzaam zijn aan Christus' bevel. Doe dat. Tot mijn gedachtenis. Doe dat. Als u overtuigd bent van de noodzaak van het gebruik van de genademiddelen tot versterking van het geloof, dan zult u ook dit niet nalaten. Dan is het middel dat de Heere zijn kinderen gegeven heeft. In het heiligavondmaal wordt de dood des Heeren verkondigd als die bron des levens. En dan worden die kennis van schulden, van ellende verder verdiept. Maar in het bijzonder ook de rijkdom van zijn genade. Als u mag zien op die hartelijke liefde en trouw. O hij daar in Gethsemane bloed zweette. Op Golgotha hing. Ook voor uw zonde. Ja, dan wordt hij u zo dierbaar. Dan hebt u hem zo nodig, dan kunt u hem niet meer missen. Dan maar klein. En dan die verwondering. En dat voor mij, o gemeente, geldt het ook u. Luther heeft toch wel gelijk als die zegt dat het aankomt op die bezittelijke voornaamwoorden. Mijn Heere en mijn God. Volharding in de breking des broods. Te leven uit Christus kruisverdiensten. Om verzekerd te mogen worden van Gods hartelijke liefde en trouw. En dan in het vierde punt. Volhardend in de gebeden. Dat is het laatste punt. Dat is niet nieuw. Dat is niet nieuw na Pinksteren van nu moet dat gebeuren. Nee, dat was ook al voor die tijd. In hoofdstuk 1 van Handelingen lees ik in vers 14. Ze waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken. Eendrachtig ook in het gebed. Het smeken. Het gebed is nodig. Het is niet voor niets dat onze Heidelbergse catechismus daar helemaal aan het eind in het stuk van de dankbaarheid op terugkomt. Heel uitvoerig. In al die zondagen, in die stukjes van het, in de uitleg van het Onze Vader. Ja, het gebed. Om de Heere te vragen. Ja, dat ook. Kom je telkens opnieuw bij de Heere terecht om vergeving van zonde. Zo was dat ook in de eerste christengemeente. Het gebed wordt wel genoemd, de graadmeter van het geestelijk leven. Als veel gebeden zo flauwtjes worden. Of als er zelfs afgevraagd wordt van, hebben we nu eigenlijk al gebeden? O gemeente, als het gebed minder wordt, dan gaat de Bijbel minder open. Dan zakken ook al die andere dingen af. En dan krijgt de duivel meer ruimte. Dan wordt de zonde toegelaten. Oh, dat gebed, dat is ook zo nodig. Persoonlijk, maar ook het gemeentelijke gebed. Daarom is de voorbeden ook belangrijk. Daarom zei ik het nog wel eens, mensen. Laat het ook weten wat er aan de hand is. Dan kunnen ook anderen het met name opdragen aan de Here. Dat weet ik wel. Afkondigingen zijn geen nieuwsblad voor de gemeente. Maar het is wel belangrijk om met elkaar mee te kunnen leven. Juist in de voorbeden, in dankzegging. Duidelijk voorbeeld vinden we bijvoorbeeld in Handelingen 12. Daar zit Petrus in de gevangenis. En dan is daar een biddende gemeente. Ze zijn zelfs speciaal bij elkaar gekomen om die nood de Heere op te dragen. En de Heere geeft verlossing. Petrus die wordt verlost uit de gevangenis. En zo wil de Heere gebeden zijn. De Heere weet al wat u nodig heeft. Maar hij wil er ook om gevraagd worden. En wat is het gebed dan ook een krachtig middel? Waarom dan? Omdat u zo'n krachtige bidder bent? Nee. Omdat daar een machtige voorbidder is aan 's vaders rechterhand. Die biddende en dankende hoge priester. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En dan kom ik terug bij het begin van de preek. Volharden. We hebben de opdracht gehoord. Wij moeten volharden. Misschien heb je zich zo onderwijl wel afgevraagd. Het was wel heel moeterig. We moeten dit en we moeten dat. We moeten volharden. Misschien vraagt u zich wel af. Hoe moet ik dat toch doen? En dan kom ik aan het eind van de preek terug. Bij het begin van de preek. Het geheim van de eerste christengemeente. Volhardend in Christus. Hij is de Heer. Hij heeft alle macht. Hij is de voorbidder. En daarom, u die de Heer mag vrezen. Die soms niet weet te bidden. Hij weet het wel. Daar is Christus. Hij is de Heer. Uw gebed. Opgenomen in zijn voorbeden en door hem geheiligd, ja in de hemel, hij de voorbidder en hier op aarde de Heilige Geest die u leert bidden, al soms met van die onuitsprekelijke zuchtingen. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het woord. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. O gemeente, hoe staat uw gebed? Geldt er van u, wat ik net aanhaalde van Saulus van Tarse, daar in die straat genaamd terecht, zie hij bidt. Nou ja, prachtige gebeden gebeden. Voor die tijd. Maar het waren geen gebeden waar de Heer van af is. Maar daar wel. En misschien was het wel veel minder geordend dan voor die tijd. En het kwam wel uit zijn hart. Het was nood. En als het nood is, dan moet er een oplossing komen. Dat gebed. De Heer hoorde het. Volharden. Dus dat is geen eigen verdienste. Dat ligt nu verankerd in de eeuwige trouw van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Volhardend in Christus. Hij is de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Volhardend. Als de Heilige Geest dat vuur doet branden, dan is het niet zo moeilijk. En als dat geloofsleven zwak is en verflauwt, o geliefde, verwacht het van de Heer. De Heilige Geest is uitgestort en de Heer Jezus heeft gezegd, die zal bij u blijven in de eeuwigheid. Verwacht het van hem, van zijn trouw. En hij wordt niet moe om u weer terug te brengen op de juiste plaats. Om als zo'n arm zondaar te leven van die rijke Christus, van zijn genade. En kom dan maar. Aan de voet van dat kruis met al uw zielsverdriet. Hij weet raad, persoonlijk en in de gemeente. Nog één keer de tekst. En ze waren volhardende in de leer der apostelen en in de breking des broods. In de gemeenschap, in de breking des broods en in de gebeden. Amen. We zingen Psalm 72 vers 4. Het rechtvaardig volk zal welig groeien. Psalm 72 vers 4. Laten we de Heere danken en bidden. O almachtige Heere, nu aan het einde van deze dienst, tot u in gebed naderen, moeten we het u belijden, dat wij vanuit onszelf niet zulke volhardende christenen zijn. Dat als we het woord van de tekst op ons in laten werken, een keer op keer moeten zeggen dat we zo tekort schieten. Heere, leer ons dat ook maar erkennen. En dan tot u toch komen. Want Heere, u hebt die woorden van het eeuwige leven. U weet ook wat van uw maaksel is te verwachten. Zwak van moed, klein van krachten. Heere, mogen dan die zwakke gebeden voor u neergelegd worden. Heere, dat u ze reinigt. Ook onze gebeden, ze moeten gereinigd worden. En hoor nog. En verhoor nog. Laat dan dat woord meegenomen worden. Opdat we zullen volharden in de leer. Van het onderwijs ook begeren om meer van u te horen. In de gemeenschap, ook in de breking des broods. Heere, werkt u ook onder ons. Heb dank voor wat u gaf. Sterkt u in de week die begonnen is. Mogen we het woord van vanmorgen, van vanavond, nog verder overdenken. Maar ook wat we weer persoonlijk lezen, bestuderen. Stel het tot een zegen. Want Heer, u hebt de middelen gegeven. We hebben het vanavond mogen horen. En u wilt dat gebruiken. Ook zegenen. En dan is het enkel genade. O, wees ons nabij en God. Om Jezus wil. Amen. We willen tot slot zingen Psalm 68 vers 14. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. O Gods graag dat vermogen. Versterk hetgeen gij hebt gewrocht. Psalm 68, vers 14. Gaat dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.